In Jesaja 66 waren wij bij de vrouw die geen baresnood had, maar nochtans van een knechtje werd verlost. Want zo, laten we zeggen, in het algemeen in de verleden tijd wordt dat daar beschreven. En ik heb u voorgehouden dat dat weliswaar zo geschreven en vertaald wordt, maar dat het natuurlijk een profetie is. Dat wil zeggen dat het spreekt over de toekomst, zoals het ook bijvoorbeeld het geval is met het bekende hoofdstuk Jesaja 53... waar dan staat: hij werd om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. Maar we weten allemaal dat dat eigenlijk betekent dat het nog moest gebeuren. Dat wil zeggen, het had moeten zijn: hij zal om onze overtredingen verwond worden, enzovoorts. Het probleem ligt aan onze taal, want het Hebreeuws kent dit soort constructies niet. Althans, niet echt dat men er afspraken over gemaakt heeft. Dat zal ik u wel gezegd hebben. Maar in het algemeen kun je aan het Hebreeuws niet zien of het over het verleden gaat, of over het heden, of over de toekomst. Je moet het uit de context opmaken. Dat is langzamerhand in het Nederlands ook zo, heb ik wel eens geconstateerd. Want dan lees ik een verslag over iemand en er staat er: in 1913 wordt hij geboren. Maar het is niet 1913 vandaag, dus dat ken je. Ik weet niet meer over wie. Quincy Jones, geloof ik. Nou, laat maar. Wordt hij geboren. En dan gaat hij naar school. En dan gaat hij naar school. En dan komt hij in Seattle. Hij komt in Seattle. Enzovoort. Ja, dat staat dan in de tegenwoordige tijd. Maar dat, ik stoor me daar altijd aan. Want ja, het is in het verleden. En morgen wordt het mooi weer. Want het had natuurlijk moeten zijn: morgen zal het mooi weer worden. Maar het hulpwerkwoord van de toekomende tijd, heeft men mij verzekerd, is al lang afgeschaft in de nieuwsgaring. Ja, dat heeft een bekend journalist mij verteld. Ja. maar goed, doet er nou niet zoveel toe. Je moet er gewoon aan wennen. Zo is het nou eenmaal. Kortom, dit is een profetie over de toekomst. Eer zij baresnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Maar niettemin gaat het verder met: in vers 9 zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren. Dat wil zeggen, zoals vers 8 trouwens al zei: maar Sion heeft weeën gekregen alsnog, en ze heeft haar zonen gebaard. Ook dat is profetie. Want waar aanvankelijk over gesproken wordt, is over de geboorte van de gemeente. Een knechtje, eentje van het mannelijk geslacht, om zo te zeggen. En wij werden herinnerd aan Openbaring 12, dat we trouwens opgeslagen hebben. Want daar is sprake van iets dergelijks. En ook in diezelfde volgorde. Namelijk eerst dat knechtje, een mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Er staat dus wat meer bij dan hier. Logischerwijze, het is het Nieuwe Testament. Dus vooruit. Maar in beide gevallen is er ook sprake van dat er daarna nog wat meer komt. Niet dat het me echt interesseert, want dan zou ik het nakijken. Maar soms denk ik: wat zouden ze in wat traditionele bijbeluitleg daar nou van zeggen? Want daar weten ze allemaal toch heus niet beter dan in de toekomst ooit een keer. Dan komt de Heer op de jongste dag om te oordelen de levenden en de doden. En dan is het over. En wat dan dat knechtje is, ja, ik weet het niet. En als je weet wie dat knecht is, is de volgende vraag: maar wie zijn dan die anderen die zij baren zal? Ze heeft haar zonen gebaard. En het lijkt mij dat wij daar een goede verklaring voor hebben. Het is eerst de geboorte van de gemeente als zodanig. En daarna komt er nog veel meer. Want de gemeente is de eersteling. gemeente van eerstgeborenen. De eersteling dus van een nieuw verbond, om zo te zeggen, die inderdaad een hemelse positie krijgt. Reeds nu en zal krijgen in de toekomst. Dan moet ik op mijn hulpwerkwoorden letten natuurlijk vandaag. Maar toe maar. Zo is dat, maar daarna komt er nog meer, want daarna krijg je alsnog de bekering, de wedergeboorte, om zo te zeggen, van het Joodse volk. En dat ben je er nog niet, want het Joodse volk is natuurlijk maar een deel van het natuurlijke Jacob, Israël dus. En dan gaat het trouwens nog verder. En in Openbaring 12 lazen wij dus over de overigen van haar zaad. De draak vergrimde op de vrouw, die dan vluchtte naar de woestijn enzovoort. Wij kennen daarin gebeurtenissen uit de 70ste week van Daniel. Zodat je meteen weet dat de opname van de gemeente, of als je wilt de voltooiing van de gemeente, al plaatsvindt voor de 70ste week. En daarna de vrouw vluchtte naar de woestijn en de draak vergrimde op de vrouw, maar die kon hem niet te pakken krijgen. En toen vergrimde hij op de overigen van haar zaad. Waar die nou ineens vandaan komen, staat er dan verder niet bij. Waarom ook? Het spreekt over gebeurtenissen in de toekomst, na de opneming van de gemeente, eventueel in de 70ste week van Daniel, maar ook de periode daarna, waarin die draak, dan wel dat beest, op aarde zijn macht uitoefent. In de dagen van de dag des Heren, de dag van de wraak onze Gods, de dag van de toorn des Heren, hoe het maar heet, maar grote verdrukking heet het trouwens ook nog, enzovoorts. In die dagen. Daar gaat het hier ook over in de rest van dit hoofdstuk. De uitdrukking komt hier niet voor. Maar er wordt wel gesproken over de grimmigheid zijn toorns. Dus zo moeilijk is dat ook niet te plaatsen. Maar bij dat krijg je verlost. Ja, daar zijn we terecht bij de gemeentelijke waarheid. En u weet wat ik dan zeg. Er komt altijd wel iemand die zegt, nou, ik kan dat er toch niet in lezen. Dan zeg ik, ja, er zijn twee redenen voor. De een is omdat je gemeentelijke waarheid niet kent en daarom herken je het hier ook niet. En vandaar, dat is vanuit het Nieuwe Testament geredeneerd. Want men kent de gemeente als een bruid, toch? Of op zijn minst als een vrouwtje, maar niet als een knechtje, als een man. Maar ja, dat is jammer dat men dat niet herkent. En het andere is natuurlijk, het wordt hier ook niet geopenbaard of zo, gemeentelijke waarheid. Het wordt hier alleen vastgelegd. Zodat als we in het Nieuwe Testament terechtkomen, dan kan er vanuit het Nieuwe Testament verwezen worden naar het Oude. Met de gedachte, zie je wel, dat staat er allemaal. Het maakt onderdeel uit van het eeuwig voornemen. Hoe heet het in de Efeze 3? Het eeuwig voornemen of plan der eeuwen. Hoe het maar vertaald is geworden daar. En daar gaat het over gemeentelijke waarheid. Kortom, dat is hierin vastgelegd. Eer zij barensnood, dat heeft zij gebaard enzovoorts. Maar niet tenminste krijgt wel weeën en barensnood. Maar dat is dan het einde van vers 8. En daartussendoor wordt retorisch gevraagd. Wie heeft zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land, een natie eigenlijk, maar zou een land kunnen geboren worden op één dag? Zou een volk kunnen geboren worden op één slag? Op één reizen, want dat is wat de betekenis ervan is, één slag. Eensklaps heet zoiets in goed Nederlands. In één keer is de betekenis, want dat reizen zal ik u wel uitgelegd hebben. Dat kennen wij als er was, er is. Weet u wel. Klassieke sprookjes, er was, er is. En eens gewoon, ja. Op een enige reizen, in één keer. Dat is wat het betekent. Maar Sion heeft weeën gekregen. Wel degelijk. Dat wil zeggen, er moest nog gebeuren, maar het staat er vast. Waar Sion heeft weeën gekregen. En Sion is niet alleen de naam van Jeruzalem, maar meer speciaal de verwijzing naar het gebied, de berg Sion heet het, waar het paleis van David stond. Bij Sion, denken we natuurlijk aan Jeruzalem, maar met enig gewicht op het idee van het Davidische koningshuis, de monarchie. Heb u dat? Daarna ook zonder het gebruik van de naam Sion, denken wij bij Jeruzalem toch hopelijk ook wel aan de stad van de grote koning, zoals de psalmist het zei, waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David, zei dezelfde psalmist. En in Openbaring hebben wij natuurlijk het visioen van een nieuw Jeruzalem. En dat is gewoon een visioen over het koninkrijk van Christus als de zoon van David, dat op aarde gevestigd zal worden. Moeilijker is het niet. Zie? Nou ja. Sion. Het heet ook de berg mijner heiligheid. Blaas de bezuin te Sion, de berg mijner heiligheid. En dan gaat het over dezelfde dingen. De vestiging namelijk van het koninkrijk van Christus op aarde, met een residentie in Jeruzalem. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heer. Dat breken, ik geloof dat ik u dat vorige keer omstandig heb uitgelegd. Breken betekent vrucht dragen. En heeft de gedachte ook in zich in menigte. Vandaar dat de vertalers, die dat blijkbaar ook wisten, in 16 zoveel, over Abraham zeggen, dat de Heer tot hem zei, gij zult uitbreken in menigte. En er staat echt alleen maar peres, breken. Gij zult vrucht dragen, maar in menigte. En dat is hier ook de gedachte, zou ik de baarmoeder openbreken? Het idee is dus toch heus dat het met kracht gebeurt. Daar is namelijk kracht voor nodig, om voor te brengen. En dus zegt de Heer, zou ik de baarmoeder openbreken en daarna ermee ophouden? Niet genereren verder. Zegt de Heer, zou ik die genereer voortaan toesluiten? Na die ene, na die eersteling, komt er nog meer. Dat is het hele idee. De gemeente is niet het eind van het verhaal. De gemeente is de eersteling. En dat is dan sinds de opstanding van Christus. En officieel dan tot en met de zogeheten opneming van de gemeente. En daarna komt er nog meer uiteraard. Logischerwijze. En dat is hier de belofte dus. U begrijpt waarschijnlijk dat er ook gewoon had kunnen staan dat de vrouw zou voortbrengen. En dat is het dan. En dat de vrouw veel zou voortbrengen, of dat Israël uitgebeeld als vrouw. Talloze plaatsen in de Bijbel is dat namelijk. Dat Israël als vrouw zou voortbrengen. En dat is het dan, dat wil zeggen, gelovigen of zo, wedergeboren mensen. Maar er wordt specifiek melding gemaakt van eerst een bijzondere, onverwachte, want het was onverwacht, geboorte van die ene, van dat knechtje. En daarna is er sprake van nog een andere, voortbrengen van enige andere aard, zal ik maar zeggen. Gaat dus wel degelijk in fasen. Dat wil zeggen, het opvallende detail is hier dat ene knechtje eerst. En dan wordt er gezegd, maar daar blijft het niet bij, er komt nog meer. Maar vanzelfsprekend komt er enige nadruk op dat knechtje te liggen. Ik zeg dat mede daarom, omdat men soms ook beweert dat de geboorte van dat knechtje, zonder dat het baresnood was, de geboorte is van de Joodse staat. De kans is groot dat je dat in onze dagen, in deze dagen ook gaat horen, weer eens. En dan heeft men het over de reis van, weet ik veel wie, ik ben de naam ontschieten me nu, naar de bijeenkomst van de Verenigde Naties, en dat bij die gelegenheid toen de handtekeningen gezet zijn, de goedkeuring voor de oprichting van zo'n Joodse staat, enzovoort, waarvan over een paar weken het 75-jarig bestaan herdacht wordt. En dan zegt men, dat is wat hier staat, over de era smart overkwam. Nou vind ik dat wat overdreven, toch. Want ja, ik weet dat ik het niet mag zeggen, broeders en zusters, maar ik doe het toch. Maar de smart die de Joden is overkomen, heeft in hoge mate bijgedragen aan de oprichting van de Joodse staat. Men probeert dat weliswaar te ontkennen. Maar zonder de zogeheten Holocaust zou, voor zover ik er iets van begrepen heb, zou de Joodse staat er niet gekomen zijn. Maar na de Tweede Wereldoorlog, toen was er echt het probleem van, ja, maar wat moeten we er nou mee met al die ontheemde en vervolgde Joden hier in Europa? Dus laten we maar die Joodse staat goedkeuren. Er werd natuurlijk al aan gewerkt sinds Theodor Herzl, sinds het eind van de 19e eeuw. Nou ja, wanneer was het? 1896, 1897, weet ik veel, zoiets. Werd eraan gewerkt via het Zionisme. Maar het had geen schijn van kans. De Britten die er aanvankelijk achter stonden, hebben zich in de tijd teruggetrokken. Want die waren bang voor de politieke consequenties daar in het Midden-Oosten. Vertellen de Joden tot vandaag nog dat ze door de Britten in de steek gelaten zijn. Waarmee dan toch gezegd wordt dat ze eerst bijzonder door hen geholpen zijn, namelijk in en na de Eerste Wereldoorlog enzovoort. Maar het had geen kans van slagen, mijn zin is, maar na de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat toch maar goedgekeurd, inclusief Rusland, dat er later toch nog wel wat bezwaren tegen heeft laten gelden. Maar eer haar smart overkwam, kun je dus ook al niet zeggen, want tot vandaag draagt de herinnering aan de Holocaust, die ook uitdrukkelijk levend wordt gehouden, bij aan de, nou ja, aan een soort rechtsgevoel waarbij men vindt dat de Joden recht hebben op hun eigen staat. Ik zeg het zo neutraal mogelijk, want ik hoef daar geen mening over te hebben. De enige mening die ik erover heb, is dat dat Bijbelse gezin een ongelovig volk, Joods volk, dat wel Joods wil zijn, maar ongelovig is, geen enkel recht kan laten gelden op dat land wat abusievelijk Palestina genoemd wordt. Netter kan ik het niet zeggen eigenlijk. Ik zou niet weten hoe. Of het mijn persoonlijke sympathie heeft, ja, dat is natuurlijk zo. De Joden zijn beminden voor ons om der vaderen wil. Dat is het geldt voor mij ook. Dat meen ik ook echt. Dat staat niet alleen in de Bijbel, in Romeinen 11. Dat meen ik ook uit de grond van mijn hart. Maar ja, ik gun ze zoiets wel. Maar de Heer gaat ze eruit zetten. Dus ja. Als u zegt, waar moeten ze dan naartoe? Dan zeg ik, nou, waar bent u naartoe gegaan? Hè? Ze moeten naar de Heer, ze moeten tot geloof komen. Dat is het punt. Maar u weet dat als volk zal dat niet gebeuren. Daar hebben we uitgebreider bij stilgestaan naar aanleiding van onder andere Jesaja 6 ooit. Dus doe maar. Maar dit vers gaat niet over de geboorte van een ongelovige Joodse staat die door de Heer is voortgebracht, want de Heer brengt geen ongelovige staat voort. Integendeel, die brengt daar een oordeel over. En dat is al twee keer demonstratief gebeurd, inclusief verwoesting van Jeruzalem en tempel. Ik zei twee keer, inclusief Jeruzalem en tempel, door de Heer zelf bedoel ik, dat het daarnaast nog enige malen verwoest is geworden. Ja, dat is ook zo, maar dat laat ik maar buiten beschouwing. Maar dat gaat nog een derde keer gebeuren dus ook. Want dat is wat beschreven wordt in verband met het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Want dat brengt niet de redding van Jeruzalem, dat brengt de verwoesting van Jeruzalem. Ja. Ja, dat ik er een beetje bij grijns, dat komt gewoon omdat... Ja, ik ben mij bewust dat dat tegengesproken wordt en dat men het anders wil. Maar de Bijbel zegt dat duidelijk genoeg. Dus ja, te dindagen zal ik mijn voeten zetten, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg, zegt Zacharia 14. Welke dag is dat? is net vermeld. De dag wat het Jeruzalem verwoest wordt. Zal Jeruzalem dan gered worden? Nee. En voor zover er een overblijfsel is, zoals ooit bij de verwoesting van Sodom, zoals er een overblijfsel is, zal het de stad uit moeten vluchten. En kunnen vluchten. Dat staat er. Na de woestijn. Want de stad wordt verwoest. Er blijft geen leven in over. Niet alleen in de stad, maar in het hele land niet. Staat er. En daar gaat dit hoofdstuk onder andere over. Waar eigenlijk heel Jesaja over gaat, vinden we hier samengevat in wat nu nog volgt. Namelijk een rigoureus oordeel van God over wat we dan maar noemen de goddelozen. En anderzijds het verschijnsel dat er toch een overblijfsel is dat zalig wordt. Na de verkiezing der genade. Nou. Maar de Heer zal voortbrengen. Dat gaat over zo'n overblijfsel dus. En dan zijn we in vers 10 inmiddels. Waar staat: verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar. Want hoe dan ook, deze messiaanse zegeningen op aarde beginnen daadwerkelijk bij Jeruzalem. Dat is waarom je ook in, niet alleen in de evangelie, maar zeker in Handelingen 1 leest: gij zult mijn getuige zijn, beginnende bij Jeruzalem en dan geheel Judea, dat is stad en onderland dan. Hè. Beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, dat was de hoofdstad, niet van Juda, maar van Israël, zijn de 10 stammenrijk. En tegelijkertijd ook het onderland, want het heet ook Samaria. Dus beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en dan tot aan de einden der aarde. Afgezien daarvan, wij kennen allemaal toch de uitspraak als van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Of de betekenis van de naam Jeruzalem, die is niet algemeen bekend, maar het betekent zo letterlijk mogelijk vertaald onderwijs, nou ja, nog letterlijker wijs. Wijzen van vrede. Onderwijs is ook wijzen, aanwijzen. Onderwijs maakt ons wegwijs. In het bovenwijs maakt ons ook wegwijs. Maar ik weet niet waarom het onder is. Maar het is wijzen, aanwijzingen geven. En daar word je dan wijs van. Het is richting aangeven. En dat Yara, dat is wijzen. Onderwijzen. En Salem, dat is shalom, dat weet iedereen. Hè? Dus onderwijs van vrede. Uitgelegd als van Jeruzalem zal de wet, wat is een ander woord voor onderwijs, zal de wet uitgaan. Dus het begint bij Jeruzalem en vanuit Jeruzalem zal het woord Gods gepredikt worden alsnog over heel de wereld. Dat is dat Jeruzalem dat herbouwd wordt na de 70ste week van Daniël. Ja, daarvoor kan niet. Want het wordt verwoest in de 70ste week van Daniël. En als dus Jeruzalem de stad van de grote koning ook in de praktijk moet zijn, is het dus na de 70ste week van Daniël. En dus nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de olijfberg en de olijfberg is gescheurd enzovoorts. Daarna lees je in Ezechiël 38 daarover dat men daarna een half jaar nodig heeft om het land te reinigen van de lijken. Het wordt omstandig beschreven dat er mensen zijn die rondlopen en bij elk lijk wat ze vinden een bordje zetten of een paaltje of een merkteken althans. Dat staat allemaal in de Bijbel. En er komt een andere ploeg achteraan, die gaat dan, die moet die lui begraven of zo. Ze is een half jaar mee bezig. Het is niet niks. Nee. Komt niet goed met deze Joodse staat. Ook trouwens niet goed met al die anderen die zich niet als Joden beschouwen, maar die wel in het land leven. En zeker degenen die dan ook nog een claim op het land leggen. Echt wel. Maar daar spreekt de Bijbel ook over. oordeel niet alleen over de Joodse staat, maar meteen ook over de Filistijnen, de Palestijnen dus. Echt wel. En meteen de omliggende landen, die voor een deel trouwens ook op oud klassiek Israëlitisch grondgebied zich bevinden. Dus ja, daar gaat nog wel wat gebeuren. Nou goed. Maar ik kan beter gewoon verder lezen hier. Daar staat dus, verblijdt u met Jeruzalem, vers 10. En verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Elders staat, bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Dan heb je de liefhebbers van Jeruzalem. Maar ja, dat is wel dat Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. De psalmist zegt, daar staan de stoelen des gerechts van het huis van David. Die staan er vandaag niet, die staan er al eeuwenlang niet. Ook in de dagen van de Heer Jezus stonden ze er al eeuwenlang niet. Want de laatste stoel des gerechts uit het huis van David was die van Zedekia. En die is verdwenen in de Babylonische ballingschap. Dus dat is meer dan 2500 jaar geleden. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, alle liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijn treurig geweest, opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen, want Jeruzalem wordt geacht. Oh, laat ik dichter bij huis blijven. Jeruzalem wordt geacht tegenwoordige tijd ons aller moeder te zijn. Maar dan heet het wel het Jeruzalem dat boven is in Galaten hoofdstuk 4. Dat is ons aller moeder, de moeder van ons allen. Ja, wij, of noemen wij dat een moederstad? Jawel, hè? Of is het Rooms-Katholiek en alleen van toepassing op Rome? De moederstad. Of de moederkerk. Nou ja, als het over een land gaat, noemen we het vaderland. Ik weet niet waarom dat niet het moederland moet zijn. Maar moederland kennen we ook, hè?
In Rusland zeggen ze Mother Russia.
Ja, een moederland, hè?
Russen.
Ja, wij gebruiken die term binnen het verband van het kolonialisme. Het moederland. We hebben koloniën over zee. En vanuit de koloniën wordt over Nederland gesproken dan als over het moederland. Ja, want hun vaderland is het gewoonlijk niet, hè? Dat is een Nederlandse kolonie geworden. Zo ze, nou ja, zoiets zijn vreemde termen. Maar Jeruzalem wordt geacht de moeder te zijn, opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Net op het woord vertroostingen, dat hebben we uitgebreid besproken van aanleiding van Jesaja 40. Nagaam, troost, troost mijn volk. En toen hebben we vastgesteld dat het betekent een fundamentele verandering. Verandering van de verhoudingen, van posities. En dat heet dan vertroostingen, maar het is een van de belangwekkende woorden voor het nieuwe verbond. Hè? Genade, vrede en troost. Hulp is er trouwens ook nog een die daarbij hoort. Maar toen maar. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borst van haar vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlusten met de glans harer heerlijkheid. Ik hoop niet dat u het gaat uittekenen, want ik ben bang dat er dan een karikatuur ontstaat. Maar doe maar. Ja. Maar het is klassieke beeldspraak. En ook heel duidelijk. Jeruzalem wordt de bron van leven. Bron van de zaligheid van het koninkrijk als zodanig. Want alzo zegt de Heere, zie, ik zal de vrede. Ik sprak iets voor mijn beurt, hè. Want vertroosting of troost is een van de termen die kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond. En het andere is die van vrede. En dat komt nu. Zie, ik zal de vrede, de shalom, over Jeruzalem, over Jeruzalem. Zie, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier. En de heerlijkheid der heidenen zal ik uitstrekken als een overlopende beek. Dat beeld van die rivier met zo'n stroom erin van water of wat het maar was, is redelijk bekend. Wij kennen het ook uit Openbaring trouwens. Openbaring 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. En we kennen het uit Ezechiël, de laatste hoofdstukken over een rivier die ontstaat onder de dorpel van de tempel, in ieder geval in Jeruzalem. En wij kennen zelfs een lied dat zegt, ik ken een rivier en haar heerlijke stroom, enzovoorts. En dan heb je nog het lied Stroom van Genade, hoe heet het? Stroom van Genade heet dat, heet het Nederlands. Ik ken de tekst niet zo gauw. Maar het zijn bekende beelden. En dan kennen we nog de variëteit van de spiritual van de profeet. We gingen in het water en het water kwam tot aan mijn enkels. Toen kwam het tot aan mijn knieën. Volgende couplet tot aan mijn heupen. En dat duurt dan een kwartier voordat... weet ik veel. Met gebaren erbij enzovoorts. Is leuk voor de kinderen, maar doe maar. Een overlopende beek, ja. De stroom van het water des levens. Zeker. Dan zult gij lieden zuigen. Gij zult op de zijden gedragen worden. Dat is mij wel eens opgevallen. In Nederland dragen de moeders hun kinderen in een zak op de buik. Nou, eigenlijk op de borst. Misschien is dat ook de reden waarom ze het zo doen. Omdat het op de borst, dan kan het meteen gezoogd worden. In Afrika doen ze het andersom. Dan hangen ze het kind in de rugzak. Het arme kind met die beentjes wijd om de moeder heen. Hebben we het wel eens gezien? Je denkt vast dat die heupen ontzet worden. Lopen ze daarom soms een beetje anders dan wij, of niet? Nee? Daar heb je nooit over nagedacht. Nou ja, ik wel. Ik zie dat soms zo'n kind geplakt zit op de rug van de moeder. En dan heb je ook nog, en dat is weer in Nederland geloof ik, dan hebben ze het kind op de heup zo. Maar moet je wel heupen hebben natuurlijk. Wij mannen kunnen dat niet, maar die vrouwen hebben wat meer heup daar. En ik heb ze wel gezien met aan elke kant heen, hè? Zo. Nou, dat is dit op de zijden gedragen worden. Dus dan weet u het. Als u het Bijbels wil doen. Dan... Ja. Gij zult op de zijden gedragen worden. En op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Ik had nog even de neiging om op te zoeken wat het Hebreeuwse woord is voor troetelen. Maar ik heb het maar achterwege gelaten. Je leest elders, gij zijt mij een troetelkind. Nou, ook zoiets. Troetel. Vertroetelen. Is dat nog een goed Nederlands woord tegenwoordig? Ja, in mijn tijd wel. Maar nog steeds is dat, doen ze dat nog, vertroetelen. Doe maar. Maar je ziet het voor je. En dan zijn we er nog niet. Want er staat ook nog, als een dien zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ik vind dat leuk hoor, die N, die tweepoot, achter D. Want als hij er niet zou zijn, zou er precies het tegenovergestelde staan. Dat is zo. Als een dien zijn moeder troost. Dat wil zeggen, die ene wordt door zijn moeder getroost. En als er zou staan, als een die zijn moeder troost... Dan wordt de moeder getroost door die ene. Het is echt waar hoor. Het is echt waar. Ja. Ik weet wel, het is een naamvalsvorm. Die N, daarachter het woordje die. Dat doet men tegenwoordig niet meer. Maar dan wordt zo'n zin onduidelijk. Wie wordt er nou eigenlijk getroost? En door wie? De een door de ander of de ander door de een? Maar hier wordt... Iemand getroost inderdaad door zijn moeder. En dan staat er, alzo zal ik u troosten. En dat levert misschien, althans voor ons denk ik wel, een probleem op. Want dan stelt God zich voor als moeder. En dus als vrouw. Want het is moeder de vrouw. Dat weet u toch, hè? Ja. De feministen vinden zoiets prachtig. Want heb ik u dat vorige keer niet verteld? Of was ik ergens anders? Dat weet ik niet meer. Had ik net op de radio een interview gehoord. Over God die misschien ook wel vrouwelijk kon zijn. En de theoloog zei, ja, nee, dat kan goed. Want er zijn wel schriftplaatsen waarin dat... Deze werd niet genoemd trouwens. Maar dat God werd voorgesteld als vrouw. Nou ja, doe maar. Maar dit is zo één. Waarom ook niet? Kijk, maar wij zouden er conclusies aan verbinden. Wij kennen nog meer van dit soort schriftplaatsen. Maar het is altijd beeldspraak. Het is nooit letterlijk. Als het letterlijke taal is, dan is God de man. Uiteraard. Ik heb er niks aan toe te voegen. Uiteraard. En als je denkt van niet, dan weet u niet wat een man is. En ook niet wie God is. Dan moeten we het daar maar eens over hebben. Maar toen maar. Ja. Maar in sommige beeldspraak wordt God voorgesteld vrouwelijk. Het meest bekende is vermoedelijk, omdat je er niet aan ontkomt, die van de rode vaars. De rode koe. Die dan een type is van Christus, van de Heer Jezus Christus. Maar dat weet u, dat was een man. Maar hij wordt voorgesteld door een koe. En dan heb je ook nog ergens dat hij wordt voorgesteld door een slang. Bijvoorbeeld in de woestijn, verhoogd enzovoorts, die een type is van zoon des mensen. En dat blijkt ook een vrouwelijk dier te zijn. Komt in de vertaling niet mee, maar in het Hebreeuws wel. En waarom dat is? Ja, waarom dat is, daar gaan wij niet over. Wat het betekent, kunnen we nog wel vragen. En het antwoord is dat daar de Heer zelf, de Heer Jezus Christus kennelijk, wordt voorgesteld in een ondergeschikte positie. Want het vrouwelijke per definitie, dit is de definitie van, wat vrouwelijk, van het vrouwelijk. Het vrouwelijke is per definitie ondergeschikt aan het mannelijke. Nee, niet bij het burgerlijk wetboek meer. Dat hebben ze afgeschaft. En er zijn mensen die hebben zich erin verdiept. Die worden dokter in de... Want ze studeren af in genderstudies enzovoort. Ze maken het ingewikkeld, jongens. Terwijl het is het eerste wat ze over jou en mij gezegd hebben bij onze geboorte. Of hebben ze misschien gezegd, het is gezond? Nou, ik denk het niet, want dat wisten ze nog niet. Maar ze wisten al wel of het een jongetje of een meisje was. Vroeger waren mensen heel wat wijzer dan tegenwoordig. Die hadden het niet eens voor doorgeleerd. Maar dat terzijde. Maar het vrouwelijke is dienstbaar aan het mannelijke. Dat is het idee. Vandaar dat de gemeente in relatie tot de wereld als zodanig en ook binnen een nieuwe schepping wordt voorgesteld als mannelijk. Maar in relatie tot Christus wordt de gemeente voorgesteld als vrouwelijk. Omdat de wereld ondergeschikt is aan de gemeente, maar de gemeente is ondergeschikt aan Christus. Heb je dat? Dus naar de ene kant toe mannelijk, naar de andere kant toe vrouwelijk. En zelfs, ik wil er liever niet al te uitgebreid op ingaan, maar zelfs wordt in Joodse kring over God gesproken als over het mannelijke van God en het vrouwelijke van God. En onder het vrouwelijke van God verstaat men Jehovah. Daar zegt niemand hardop, want dan mogen die naam niet uitspreken in die kringen, maar doe maar. Maar Jehovah, dat wil zeggen, God als die zich laat zien, wordt beschouwd als het vrouwelijke van God. Want God zelf, het mannelijke van God, is het onzinnelijke. En het zinnelijke is ondergeschikt aan het onzinnelijke. Heb je dat? Dat zijn bekende formuleringen. Er is ook niks tegen. Alleen men weet tegenwoordig niet meer wat dat is en wat het verschil is tussen mannelijk en vrouwelijk. Mede omdat men het gelijk stelt, mannelijk en vrouwelijk. Maar als men het gelijk stelt, is men de betekenis van beide begrippen kwijt. En dan moet je de studie gaan doen naar wat is het eigenlijk. En dan zeg je, men kan het niet meer terugvinden. Ik vind zoveel soorten. Zoveel, heel alfabet vol. Nou, we hebben een uitgebreid alfabet, hoor, met 26 letters. Nou ja, doe maar. Maar als het hier dus gaat om de Heer die voorgesteld wordt als vrouwelijk en tegelijkertijd bron van leven, dan ben je terecht bij de Messias. De Heer Jezus zelf, die ondergeschikt is aan God, maar die wel degelijk het leven heeft in zichzelf en dat doorgeeft. Het is ongeveer, want het is zo weer Pinksteren, het is ongeveer wat Petrus zegt op de Pinksterdag in Handelingen 2. Ik zal hem even opzoeken. Ik kan het zo nauwkeurig mogelijk zeggen. Waarin vers 32 staat van Handelingen 2... Oh, dan heb je dat ennetje weer. Als je hem weglaat, krijg je het weer omgekeerd. Er staat, deze Jezus heeft God opgewekt. Als het deze Jezus was, dan heeft Jezus God opgewekt. Maar het is natuurlijk andersom. God heeft Jezus opgewekt. Deze Jezus heeft God opgewekt. En daar zijn we getuigen van. Hij dan, Jezus, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Kortom, Jezus is hier ondergeschikt aan de Vader, want hij heeft van de Vader het leven ontvangen. Dat stond trouwens ook al in Johannes 5, waarbij de Vader het leven heeft in zichzelf en de Zoon heeft hij macht gegeven ook het leven te hebben in zichzelf. En de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven enzovoorts. Want er staat nog veel meer van dien uit, waarbij de Zoon uitdrukkelijk ondergeschikt geacht wordt te zijn aan de Vader. En zo is het maar net. Waarbij de Zoon dus vrouwelijk is ten opzichte van de Vader als degene die mannelijk is. Heb u dat nog? Ik zei toch niet vrouw en man. Ik zei vrouwelijk en mannelijk. Ja. Goed. Maar dan staat er, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, dat is Christus, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus heeft van de Vader die beloofde Heilige Geest ontvangen. En Jezus Christus geeft die beloofde Heilige Geest vervolgens aan, nou ja, degene die tot hem zijn zich bekeert. Met de woorden natuurlijk uit vers 38. Dat wil zeggen degene die in hem gelooft. En zo treedt de Heer op als de middelaar tussen God en de mens. God geeft zijn zegeningen aan de Zoon. En die geeft ze weer door aan degene die tot hem komt. En de Heer Jezus in zijn bediening, dat wil zeggen in zijn dienst aan God, aan de Vader, staat dus vrouwelijk. Hij is het vrouwelijke van God, want hij is het beeld Gods, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat is per definitie vrouwelijk. Maar hij geeft, en moet je dan zeggen zij? Weet ik niet. Maar hij geeft dat door. En dat is wat dus de strekking is van Jesaja 66. Hoezo een die door zijn moeder getroost wordt, zijn moeder, is dat God? Het antwoord is, nou ja, het is God, maar het is de Messias. Het is het ondergeschikte deel van God. Het is het vrouwelijke van God. Het is de Messias zelf die verschenen is. En die inderdaad werd voorgesteld door bijvoorbeeld die rode koe, die rode vaars, die buiten de lege plaats verbrand moest worden. om te komen tot het water der ontzondiging, enzovoorts. Echt wel. En ook als die slang die verhoogd werd, zal ik maar zeggen, want het is de Heer Jezus in zijn bediening op aarde die vervolgens verhoogd werd. Dat is het. En daarom wordt het voor de gelegenheid uitgedrukt in een vrouwelijke vorm. En hier gebeurt dat ook. Het is trouwens niet echt de eerste keer dat dit gebeurt hier. Alleen ik mis daarbij tekstverwijzingen. Die hadden er wel bij mogen staan. Maar we hadden in Jesaja 49 reeds zo'n soort uitdrukking. Die zoek ik dus weer even op. Jesaja 49. Daar staat ook zoiets als vers 13. Juicht gij hemelen en verheug u, gij aarde en gij bergen. En zo verder. Maak gedreun met gejuich, want de Heer heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En dan vers 14. En Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. En dan komt het commentaar erop. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Nou, wellicht zou dat kunnen. Maar ofschoon deze vergaten, dat wil zeggen, hoewel misschien een vrouw haar zuigeling dan toch vergeet, zo zal ik toch u niet vergeten. En die ik is natuurlijk toch de Heer, maar hij wordt wel beschouwd als vrouw in dit verband. En dat is natuurlijk weer omdat het toch gaat over de Messias, over Christus, die wij de Zoon noemen. En dat blijkt wel, want er staat, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Een formulering die alleen kan als hij verwijst naar de kruisiging. Gegraveerd. Oké. Nou ja. Zoiets, maar het is een gelijksoortige profetie met gebruikmaking van gelijke teksten. Dus terug naar Jesaja 66, vers 13. De Heer zal zijn volk, althans Jeruzalem, troosten. Zoals een moeder haar kind troost. En dan vers 14. En gij zult zien, dat woord het, dat roept de vraag op, wat dan? Wat is het? Dus gewoon gij zult zien. Waarom ook niet eerder, maar dat is in de hoofdstuk 6 en niet 66. Maar hoofdstuk 6, er wordt gesproken over een volk dat blind was of blind zou zijn. Verhard en verblind en doof, weet u nog? Maak het hart deze volks vet, geef hun ogen om niet te zien enzovoort. Ze worden graag blind te zijn, tot vandaag, maar in de toekomst zullen de ogen geopend worden. Die tekenen die de Heer deed, die waren onder andere dit, hè, dat blinden genezen werden. Maar dat is de uitbeelding van de genezing, om zo te zeggen. De bekering van Israël of een deel daarvan. Want dat gaat nou niet gedetailleerd bespreken. Maar dat de ogen weer zien kunnen. U weet wel, de blindgeborene en Bartimaeus en zijn metgezel bij Jericho enzovoorts. En gij zult zien. En uw hart zal vrolijk zijn. En uw beenderen zullen groenen als het tedere gras. Ik vind het zo mooi. Dit is literair helemaal verantwoord. Hè? Uw beenderen zullen groenen. Ik heb het nog nagevraagd aan Nebukadnezar. Wat betekent groenen? Want de staat van Nebukadnezar, dat is hij. Ik was groenende in mijn paleis of waar het was. Is dit Daniel 4, dan vertelt hij over een droom die hij had, over die boom die afgehouden werd, enzovoort. Ik was groenende, recreërende, weerscheppen heet dat, hè? Of nieuwe krachten verzamelen, groenende. Het is wat je nu in deze tijd in de natuur ziet, wordt allemaal weer groen. Die polder waar ik woon is de hele winter door zwart. En nu is die aan het groenen. Nou, en aan het gelen en aan het roden. En, ja, ze hebben er tegenwoordig bloembollen in staan. Hè. Ja. Ja. Dat komt door Mondriaan. Dat leg ik een andere keer wel uit. Als, er staat dus... uw beenderen zullen groenen. Dat groenen wil dus zeggen dat het levend is en tot leven komt. En de beenderen, dat weet u, beenderen is het woord voor het stoffelijk overschot. Zo heet dat. Iemand heeft mij uitgelegd dat het langste overblijft van het stoffelijk overschot. De beenderen. Vandaar dat je hebt in Ezechiël 37... het dal der dorre doodsbeenderen. En de vraag is, zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël, die brandt tussen zijn vingers niet aan. Die zegt, gij weet het, heren. Zeg het maar waar. Als je het mij vraagt, dit, maar hij had zo vermoeden, denk ik. Maar de beenderen zouden inderdaad weer levend worden. Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls, enzovoorts. Nou ja, ik doe mijn best er ook niet verder op in te gaan. Maar hier gaat het over beenderen zullen groenen. Dat betekent dus dat de dood overwonnen wordt en dat een en ander weer tot leven komt. In de breedste betekenis van de term. De restanten van Israël, ook in de wereld, zullen weer tot leven komen. En dus ook tot bewustzijn. Dat wil zeggen tot bewustzijn van de eigen identiteit en eigen verantwoordelijkheid als koninklijk priesterlijk volk, Israël. Ze zullen weer zien en dus levend worden. In Ezechiël 37 heet dat, bij de tal van de dorre doodsbeenderen, er staat dat de Heer zegt, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Abusievelijk denkt men dat het daar over lichamelijke opstanding gaat. Maar het is het dit. Het gaat over de herleving van het volk als zodanig. Het is prachtige beeldspraak. Als het tedere gras, het jonge gras. Hebben jullie ook een gazon? Een grasveldje? Daar moet je langzamerhand weer gaan maaien hoor. Want het wordt weer... Het is aan het groenen.
Heb ik al gedaan.
Heb je het al gedaan? Ja. Jongen, en je wordt nog wel zo noordelijk. Ja. Het komt altijd later hè, het noorden. Vroeger moest ik ook eens in de 14 dagen naar Eindhoven. En dan was het daar al voorjaar. En dan kwam ik weer thuis en alweer. En dan was het nog ruig. En dan moest ik de week erop naar Drachten of zo. Of de dag daarop. Naar Drachten, in de hemel in het noorden. En dan was het nog gewoon midwinter. Dat scheelt een end hoor. Het scheelt maar zo 3 graden minstens. Ja.
Tussen Nijmegen en Groningen zit 3 weken verschil... Een seizoen. Komt 3 weken later.
Kijk, dan hoort u dus iemand van iemand anders. Hartelijk dank. Ja, daarom zijn ze daar nu aan het fietsen. Oh, dat was gisteren. In Limburg. Daar is het al leuk rondfietsen. Nou ja. Over de enige bergen die we hebben. Maar dat terzijde. Uw beenderen zullen groenen als het jongere, het tedere, het zachte gras. Dan zal de hand des Heren bekend worden. Dat wil zeggen het werk des Heren. Zijn er handen werk? Dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten. Aan zijn knechten, degene die hem dienen, de gelovigen dus. Dan ben je dus echt bij het overblijfsel. En hij zal zijn vijanden gram worden. Gram, u kent het wel, van gramschap. Hij zal boos worden. Zie? Want, ziet, de Heere zal met vuur komen en zijn wagenen als een wervelwind. De Heer komt met wagenen. Ja. Als een wervelwind, dat is de uitdrukking voor een leger... Het komt, en het staat niet alleen hier hoor. In Joël 2 las je dat ook in verband met de grote verdrukking nog over Israël en over Jeruzalem. Voertuigen, jazeker. En zij wagenen als een wervelwind. In de zin van dat is een zware storm en die is niet tegen te houden. Wij noemen zoiets trouwens een orkaan. Om met grimmigheid zijn toorn hiertoe te wenden. Waartoe? Nou, tot zijn gram. Dat wil zeggen, grimmigheid hangt samen met gram. Dat begrijpt u waarschijnlijk wel. Het is de toorn, namelijk het oordeel des Heren. Het vuur wat hij brengt, dat heet dan zijn hittige toorn. Bij gelegenheid. Dat hij brengt over de goddeloze wereld. Nou ja, weliswaar een religieuze wereld, zeggen de volgende versen. Maar het is een goddeloze wereld. Want met vuur en met zijn zwaard is oorlog. Met vuur en met zijn zwaard zal de Heer in het recht treden met alle vlees. Ik heb altijd medelijden met die mensen die dan zeggen, ja, als er dan een rechtvaardig God is, waarom brengt hij dan geen recht in de wereld? Waarom doet hij dat niet? Nou, als ongelovige zou je niet willen dat hij recht komt doen, hoor. Dat vergis je maar niet. Ik weet wel dat je op de televisie komt als je hier je nek hebt staan. Aan die kant geloof ik, God is liefde, God is love. Ken je dat? Als gezin. Die man die gaat nogal kort door de bocht over het algemeen. Maar er zijn de meerdere die dat doen. God is liefde. En ik hoorde het zondagmorgen nog van, om de hele wereld te verkondigen van God is liefde. Enzovoorts. En dan denk ik, ja. En wat staat er over het evangelie? Is kracht Gods tot zaligheid. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat is nog wat anders. Dat is een oordeel Gods over de zonde. Zoals gedragen door de Heer Jezus, dat is zo. Maar tegelijkertijd dat God de wereld rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe gesteld heeft. Dit is Handelingen 17, Athene, Paulus. In Athene al daar Areopagus. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En niet omdat God liefde is, maar dat ze zich bekeren omdat God de hele wereld rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe heeft aangesteld door hem op te wekken uit de dood. En toen zei de publiek, nou daar hebben we het dan nog wel eens over. Hetgeen ze dus niet van plan waren. En wat ook niet meer gebeurd is, maar toen maar. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Dat is waar het over gaat. Zie? Ja. Ja, en God is liefde en licht. Ja, je hebt je weinig anders mensen verblind zijn. Hè? Dan moet er weer iemand komen om van het licht te getuigen. Wiens naam was Johannes. Dat u niet denkt dat ik het verzin. Hè? Dat staat gewoon in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was het licht. En er was een man, die kwam me van het licht te getuigen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Konden het daglicht niet verdragen. Enzovoorts. Nou ja. Zoiets. Maar deze zal een oordeel brengen over die wereld. En begrijp me goed, dit is niet het oordeel van de jongste dag of iets dergelijks. Dit is wat wij dan maar ter onderscheiding noemen het oordeel over de volkeren. Dat is ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, waarbij hij ook in de praktijk, dat wil zeggen de facto, de volkeren aan zich zal onderwerpen in zijn wederkomst. En dat is de grote verdrukking. De dag van de toren des Heren, de dag der wraken onze Gods, of hoe het maar heten mag. En dat komt dan, de Heer zal dan dat doen met, daar staat er, en de verslagenen des Heren zullen vermenigvuldigd zijn. Dat wil zeggen, wie niet gelooft, wie zich niet onderwerpt aan de Heer zal gedood worden, die gaat zijn koninkrijk niet binnen. U weet toch wat de Heer doet als hij komt? Dan zegt hij, deze mijn burgers die niet hebben gewild dat de koning over hen zei, breng ze hier voor mij, sla ze hier voor mij dood. Dus Lucas 19. Je moet daar niet te gering over denken. Nou ja, dat is wat aangekondigd wordt. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant hebben we net gelezen over de zegeningen en de blijdschap die door dezelfde wederkomst van Christus veroorzaakt worden voor de gelovigen. De ontkomenen, de overgeblevenen, of hoe ze maar genoemd worden. Bij vers 16 waren wij, want met vuur en zwaard zal de Heere, te vuur en te zwaard heet dat, zal de Heere in het recht treden met alle vlees. Een rechtvaardige God, zeker. En de verslagenen des Heeren zullen vermenigvuldigd zijn. In Openbaring lees je dan iets over dat bloed van die verslagenen. Dat komt tot aan de tomen der paarden in het visioen. Dus je zou er niet gering over denken, hoor. Nou ja, men noemt zulke dingen apocalyptisch, ja. Vers 17. Die zichzelf heiligen. De verslagenen des Heeren zijn dat. Die zichzelf heiligen. U weet toch dat alle religie hiermee samengevat wordt? Ja, die zichzelf heiligen. Je kan het niet zo gek verzinnen, welke religie dan ook. Of ze moeten wel hun handen wassen in onschuld. Of wat ze maar moeten, de handen en voeten en het gezicht. En tussen de gangen van de maaltijd door moeten ze zich weer reinigen. Dat zag ik tenminste allemaal. Dat de orthodoxe, min of meer orthodoxe joden dat deden. Ik weet niet. Ik was ooit een keer in een eiland in een hotel. Moest ik een paar dagen verblijven. En dan had je daar zo'n tafel. En dan kwamen elke dag min of meer diezelfde familie orthodoxe joden. Het was toch een puinhoop op die tafel. Sindsdien, weet ik, Jesaja 28 zo zonder meer terug te vinden. Over de tafel is vol met drek. Ik zie het nog voor me. Ja, echt waar. En dan, wat een vuiligheid. En dan langs de bar, want dat heb je in die goedkope hotels, weet je wel. Dan moet je langs de bar, hoe heet dat? Langs het buffet en dan je bord vol, en met grote borden vol, en met de tafel zit. Werd niet opgegeten. Maar stond er dan. Enzovoort. En om de havenklap moesten ze dan weer naar de kraan om hun handen te wassen enzovoorts. Want ja, dat hoort bij de rieten. Twee keer. Ben ik op de zogeheten Tempelberg geweest. Voordat je bij die Dome of the Rock komt, met die gouden koepel, heb je dan een hele kring van fonteinen, van de kranen. En daar zijn de Mohammedanen, zal ik maar zeggen. De moslims. De muzelmannen leerden wij vroeger, maar goed. Die daar aan het wassen zijn. Gezicht, handen, voeten. En wat het maar is, maar het is overal zo. En dan heb je natuurlijk nog die lui die om de zoveel tijd, of één keer per jaar, dat weet ik niet, collectief allemaal zich moeten wassen in de Ganges. De Ganges, of all places. Want men heeft allemaal het idee dat men onrein is. En dat is correct, dat is ook zo. Alleen het voorbeeld van Pilatus heeft ook niet gewerkt. Die ging naar achteren, weet u nog, om zijn handen te wassen. Volgens de legende heeft hij de rest van zijn leven zijn handen staan wassen. In Frankrijk. Nadat hij was overgeplaatst. Maar goed. Maar het helpt allemaal niet. En dan heb ik nog mensen gekend. Die hebben smetvrees, heet dat. Ik ken u niet, dus ik weet het van u. Dus ik kan vrij uitspreken. Maar die hebben smetvrees. Die wassen ook menigmaal per dag op zijn minst hun handen. Ze zijn bang dat ze ergens door besmet worden. En weet je wat nou het ergste is? De kans dat je dan besmet wordt is daardoor vele malen groter. Want men heeft mij uitgelegd op wetenschappelijke basis dat heel wat ziekten die wij tegenwoordig vandaag oplopen, die komen daaruit voort dat we veel te schoon zijn. En dat daardoor ons auto-immuunsysteem niks meer te doen heeft. En daardoor zich keert tegen het eigen lichaam. Dus zo. Ja. En bovendien, men is niks meer gewend. Dus als je tegen wat serieus oploopt, ben je meteen aan de beurt. En mijn dokter die zegt gewoon, wij zijn nooit aan de beurt, want wij hebben altijd wel wat. Wij komen met zoveel ziekten in aanraking. En soms voelen we een dagje ons wat zwakker. En dan achteraf dringt tot ons door dat we een of andere ziekte opgelopen hadden. Met patiënten in aanraking zijn geweest. Maar we komen met zoveel in aanraking en hebben zoveel afweer daardoor. Via het auto-immuunsysteem. Dat de arts wordt niet zo makkelijk ziek. Daardoor. Heb je dat nog? Maar het is natuurlijk iets psychisch, hè? Mens is bang. Maar hij heeft een verontreinigd geweten. En dat kan je niet afwassen. Weet u, het Jodendom kent dat ook. Die hebben ook een doopvond. Heet dat? Doopvond. Dat vertellen ze ook altijd, hè, dat de doop, niet altijd, maar dat vertellen ze dan dat de doop een Joods gebruik is of zo. Dat is wel waar, maar u weet, die doop, dat is gewoon een rituele wassing. En dat is precies zoals in al die andere godsdiensten ook, men moet het zelf doen. Men moet zichzelf reinigen. Het bijzondere van wat wij leren is dat we onszelf niet kunnen reinigen, dat het geen enkele zin heeft, dat religie nergens toe dient. En dat wet ook nergens toe dient. Het is alleen een bediening des doods. En je wordt er blind van. En verraad. Ja, je ogen gaan dicht voor de waarheid. Maar wat wij leren is, niet bekeert u en doopt u. Maar het is bekeert u en laat u dopen. En dat is niet oud-testamentisch, dat is niet Joods, dat vind je geen enkele religie, dat is christelijk. Nou ja, voor zover het christendom een religie is, vind je het daar dus net zo, maar toen maar. Maar het idee van laat je dopen is het idee van laat je reinigen. En dat is wat de Heer aan ons zou doen, onze gewetens reinigen. Dan wel onze harten reinigen van een kwaad geweten. Om daarna als gevolg daarvan de levende God te kunnen dienen. En als hier dus gesproken wordt over die zichzelf heiligen. Dan gaat het dus over zichzelf reinigen. Voor de statistiek. Het woord heiligen wordt in de Statenvertaling nogal eens afgewisseld met reinigen. Het zijn inderdaad ook in de grondtekst twee verschillende woorden, maar ze liggen bijna volledig over elkaar heen. Om geheiligd te kunnen worden, moet men gereinigd worden. En waarom zou men zich reinigen? Waarom zou men zich laten reinigen? Om geheiligd te worden. Ja, en daarom worden die woorden afgewisseld. En heiliging is bekwaamheid, bekwaam maken tot de dienst aan God, toewijding aan de dienst aan God. Dat is de enige echte betekenis van heiliging. Maar dan moet je eerst gereinigd worden. Heb je dat? Maar als je jezelf meent te moeten reinigen, ja, dat gaat dus niet. Daar zijn wij niet toe bekwaam. Of zoals Dwight L. Moody, de legendarische evangelist en bijbelleraar zei, de wet is een spiegel. Je kunt er je onreinheid in zien, maar je kan je er niet mee wassen. Leuk, hè? Typisch evangelistentaal dit. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook een beetje goedkoop, maar het is wel natuurlijk, het beklijft wel, hè? Ik vind het helemaal correct. Het is een spiegel. De Calvinisten zeggen, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Moet ik u zeggen, ik heb nooit onder de wet Gods geleefd, maar ik ken mijn ellende wel, hoor. Daar heb je de wet ook niet voor nodig. Enige zelfkennis wil ook wel werken. Ja. Maar waar het ontbreekt, nou ja, dan heb je de wet. Dan zie je hoe dat zit met de werking van de zonde. Zie. Maar in de religie meent men dat zelf te moeten doen. Zij reinigen zichzelf in de hoven. Er komt een hele moeilijke zin waar verschil van mening over bestaat. Ik weet ook niet echt wat er precies staat. Maar wel, zij reinigen zich in de hoven. Dat is dan een daarvoor bestemde plaats. Gewoon, hè. waar men dat zou moeten doen. Waarom ook niet? In de Bijbel vind je het ook. Want daar vind je de reiniging van de priesters in de voorhof. Daar is ook een hof bij het koperen wasvat immers. Ja, speciale plaat. En dat achtereen in het midden, dat is niet duidelijk wat daar staat. De een na de ander geeft een andere vertaling. Een andere vertaling zegt achter een boom. Want vertalers lossen vaak problemen op door woorden in te voegen. Die hebben boom ingevoerd. Mensen zich reinigen achter een boom. Ik weet niet. Onishwaki Malipan, ze zeggen de Fransen dan. Maar er gebeuren rare dingen achter een boom, denk ik wel eens. Maar toe maar. En in het midden. Ja, achtereen in het midden. De verklaring daarvoor is dat het gaat om iemand die als middelaar optreedt en die daarbij de leiding neemt. Of die het voortouw neemt, of die dat zo onderwezen heeft dat het zo moet. En dat zal ook wel. Maar wat de echte bedoeling van die tekst is, dat kan ik ook niet achterhalen. Dus ik moet het ook maar zo laten. Maar het is toch iets van die zichzelf reinigen in speciale plaatsen. Maar die anderzijds die zwijnenvlees eten, hetgeen bij onder Israël officieel onrein geacht wordt te zijn. En vervoersel en muizen, dus allemaal onrein naar Mozaïsche wetgeving. Maar in allerlei godsdiensten vind je precies ditzelfde. Je vindt daar reiniging. En dat is aan de buitenkant, aan die wassingen. En daarna heb je reiniging naar het schijnt aan de binnenkant. En dat drukt zich dan uit in de voedselbereiding. Dat is ook een religieus ding. Heb je dat? Tot vandaag, want tot vandaag komen ze ons lastigvallen met wat je wel mag eten, wat je niet mag eten. En hoeveel je ervan mag hebben. En dat moet allemaal op het potje staan. Het potje, dan zetten ze er dan op, hè, van zoveel procent dit en zoveel gram dat en zoveel dit. Je hebt geen idee waar het over gaat. De meeste van ons hebben geen idee. Hoewel velen van ons kennelijk toch zich erin verdiepen, heb ik wel eens gemerkt. Maar ik heb geen idee wat erop staat. Bovendien, ik kan het niet eens lezen. Want ja. Wij oudere mensen kunnen die kleine lettertjes ook met een bril niet lezen. Dus heb je dat ook? Dan moet je een zo vergrootglas pakken. Liefst met een verlichting erin nog. En dan. Wat staat er? En dan krijg je tranen de ogen van. Ik tenminste wel. En daarna denk ik, ach wat. Is het over de datum? Nou, en ik ben ook over de datum. Dus ja. Dus ja, doe maar. Ik vind het een rare wereld. Ik wil er helemaal niet weten. Wat ik geleerd heb, is dat het lichaam normaal gesproken hetzelfde dingen oplost. Er staat trouwens in de Bijbel. Er staat in de Bijbel dat we zouden eten alles wat in het vleeshuis verkocht wordt. Niets ondervragende. Ik of dat ook geldt voor wat ergens anders verkocht wordt, dat weet ik niet. Maar niets ondervragende. En bovendien staat er, een mens wordt niet verontreinigd door wat de mond ingaat, of wat erin gaat. Toch? Maar wat eruit gaat. Door de mond namelijk. En de rest werpt hij uit in de heimelijkheid. Dat schrijf je met twee nullen. Ging ik te snel of niet? We hebben nooit gezien zo'n deur met die twee nullen erop. Nummer 100 noemen we dat dan. Die 1 die staat er niet op, maar nummer 100. Dat is de heimelijkheid. Ja, je wordt niet geacht dat te zeggen. Dus het heet de heimelijkheid. Of ik hoor iemand zeggen, ik moet me even terugtrekken achter een deurtje. Kennen jullie die ook nog? Dat is officieel dit. Dat is binnen het kader van hoe heurt het eigenlijk? En in dit geval, hoe meurt het eigenlijk? Ja. Nou ja, zoiets. Maar er staat echt in de Bijbel, dat wat het lichaam niet verteren wil of kan, dat wordt er weer uitgegooid. Er is altijd iemand die komt vertellen, ja, maar als je teveel van dat... Ja, dat is met het hele leven zo. Daarom heet het matiglijk. Een mens moet zijn beperkingen kennen. Maar hoe dan ook, je gaat het toch verliezen. Ja. Dus laat dat uw troost zijn dan onder.
Wat is mijn troost?
Hè?
Ik zeg, wat is mijn troost? Ik ben sterven.
Ja. Dat staat ook in de catechismus, zuster. Ja. Dat ik mijn zaligmakers eigen zei, toch? Of niet? Zoiets. Gewoon dat ik een woord oversla, maar... zoiets. Dat is mijn troost in leven en in sterven. Ik vind dat er te veel werk van gemaakt wordt van dat soort dingen. Maar doe maar. Maar ze reinigen zichzelf. En u weet, een beetje religie betekent dat je bepaalde dingen niet mag eten en bepaalde dingen moet eten. Dat geldt voor de vasten van de Rooms-Katholieken en dat geldt voor de Ramadan. Ramadan, ik vind het zo raar woord, Ramadan. Maar goed, hè? Dan denk ik aan de jihad meteen. Ramadan. Maar goed, van de islam en zo. Maar je vindt het overal terug. Ik heb het nog eens nagekeken in de Bijbel. Maar ik vind in de Bijbel geen enkel voorschrift met betrekking tot vasten. En toen men aan de Heer vroeg, moeten wij nou nog vasten? Toen zei de Heer, ik heb toch niet gezegd ooit dat het moest. Dus ik zeg ook niet dat je ermee op moet houden. Meer heb ik niet gevonden. De Joden vasten wel, die hebben een vaste. Maar dat is niet een Bijbelse inzetting. Dat bestaat helemaal niet. Dus dat u het weet. Maar er staat, zij reinigen zichzelf, ze eten. Tezamen zullen zij verteerd worden. Door het vuur namelijk. Dat is de functie van het vuur in dit soort profetieën. Dat brengt het oordeel. In die zin dat het een definitief oordeel is. Want het idee is dat het vuur alles verteert. En voor alle duidelijkheid heet het bij gelegenheid zelfs het eeuwige vuur. Toen heeft men ervan gedacht dat het dus altijd blijft branden. En dan moet ik u zeggen, nou, dat is niet de betekenis. De betekenis is dat het er niet meer uitkomt. Dat is eeuwig vuur. Definitief. Uit de poel des vuurs. Maar goed. Ze zullen verteerd worden, spreekt de Heer. Hun werken en hun gedachten. Achter de Heer aan het eind van vers 17 hoort een komma. Hè? Hun werken en hun gedachten zullen verteerd worden. Zij zullen verteerd worden, allen tezamen. Met hun werken en hun gedachten. Net zo goed als dat onze werken als van de gemeente in het vuur beproefd zullen worden. Alleen goud, zilver en kostelijke stenen verteert daar niet in. Dat blijft over. En hout, hooi en stro, dat zou verbranden. Ja. En dan eigenlijk, na dat uitroepteken achter gedachten in vers 18... begint eigenlijk een nieuwe pericoop. Namelijk, het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, alle heidenen en talen, alle verschillende volkeren dus, en zij zullen komen en zij zullen mijn heerlijkheid zien. Zie? Want de Heer zou, we lezen het in Matthäus 24, de Heer zou alle heidenen, alle volken voor zijn aangezicht verzamelen. En een deel daarvan wordt weggedaan in het oordeel. En een ander deel gaat het koninkrijk binnen. Daarom noemen wij dat het oordeel over de volken. Maar daar gaat het hier ook over. Zie? Ze zullen komen en ik zal een teken aan hen zetten. En uit hen die het ontkomen zullen zijn, zal ik zenden tot de heidenen, naar Tarsispul en Lut, het Booschut, dus een Tubbel en Java en vergelegen eilanden en dat soort dingen meer. Ik zal een teken aan hen zetten. En daar staat het woordje en, die lees ik als namelijk. Want de vraag is, hoezo zal ik een teken aan hen zetten? Nou, ik zal een teken aan hen zetten, namelijk aan hen die het ontkomen zullen zijn. aan de ontkomenen. En dit is hoofdstuk 66 van Jesaja. Dus langzamerhand weet u wat dat betekent, ontkomenen. Het overblijfsel, ja. Dat zijn dus gelovigen. Primair, overigens uit Israël. En daar staat er, ik zal een teken aan hen zetten. Maar er staat niet bij wat voor teken dat is. Dus dan krijg je discussie over wat voor teken. Laat maar. Maar wij kennen uit Openbaring 7. Kennen wij mensen die verzegeld worden. En die dus een teken krijgen. Een zegel is een teken. Zij, die worden verzegeld en zij worden uitgezonden blijkbaar, want ze zijn dienstknechten Gods. En kennelijk worden ze uitgezonden in de wereld om het evangelie te prediken. Dat zijn er 144.000, zijn er 12.000 uit 12 stammen van Israël. En hier eten, ik zal een teken aan hen zetten, namelijk uit hen die ontkomen zullen zijn. En die zal ik zenden. Nou ja, de wereld in. Waarom deze namen precies, dat zou ik niet weten. Het enige wat ik erin vind, is dat hier sprake is van een uitzending in alle richtingen. Je kunt je aan mij vragen, waarom staat dat er dan niet? En dan zeg ik, ja, dat weet ik ook niet, maar daar ga ik ook niet over. Ik moet het ook doen met wat hier opgeschreven staat. En dan staat er, ik zal hen zenden tot, enzovoorts. Dat is kennelijk om het evangelie te prediken. Namelijk, aan degene die mijn gerucht niet gehoord, noch mijn heerlijkheid gezien hebben, zegt de rest van het vers. En zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. En dat en, van en zij zullen, dat betekent dus ook namelijk. Het is wat ze doen zullen. Ze worden uitgezonden, namelijk, zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. Dus een deel van de ontkomenen van het zwaard hebben genade gevonden in de woestijn. Lees ik dan in Jeremia. Maar ja, en te Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal zoeken. Dat is Joël 2. Ontkomenen. Nou, daar zijn er 144.000 bij volgens Openbaring 7. Die verzegeld worden, die dus een teken krijgen, enzovoorts. En ze worden met autoriteit bekleed en ze worden uitgezonden in heel de wereld. Nou, hier vind je ook zoiets. En ik zal u zenden tot heidenen. Tarsis, dan ben je in het westen. Want Tarsis, ja, je kan dan geloof ik nog steeds zo promoveren op dat onderwerp. Je kent de schepen van Tarsis. Ja. Wie is Tarsis? Een meneer die de schepen op nahoudt? Of was het een plaats waar ze thuis horen? Er staat dan op de achtersteven staat dan waar die boten vandaan komen. Dat weet u toch? Dat doen ze nog steeds zo toch? Nou ja, of wat is het? Maar schepen van Tarsis zijn schepen die in de dagen van de Bijbel, al in de dagen van Jona bijvoorbeeld, al voeren buiten de Middellandse Zee. En Tarsis ligt zo ongeveer bij de zuidelijke punt van Spanje. Dat bij Tartessus bestaat nog trouwens. En ze heten schepen van Tarsis omdat ze daar langs voeren de Atlantische Oceaan op. Alleen dat gelooft men niet dat ze dat deden. En daarom hebben ze verzonnen dat Tarsis iets anders is dan die plaats daar in het Iberisch Schiereiland. Nou, om zo te zeggen. Dus dat wordt er heel moeilijk over gedaan. Ik heb er helemaal geen probleem mee. Want ik geloof dat men in de dagen van David, sterker al, eerder al, in de dagen van de Richter al, de hele wereld overvoer. Ja. Dus Tarsis, dat is in het westen. Pul en Lut. Het schijnt dat het put met een T had moeten zijn en Lut. Men is het niet eens of het wel de goede spelling is. Want put en lut vinden wij in Ezechiël 27, vers 10. Nee, ik zoek het niet op, want het gaat mij niet om wat daar erover staat. Maar er komen die namen voor. Men is het in het algemeen dan toch eens dat put en lut respectievelijk Libië en Lydië zijn. Of althans op zijn minst de richting van Afrika, Libië. Meer zekerheid heb ik daar ook niet over, dus ik zal er ook niet mee lastigvallen verder. Maar Libië kent u als Afrikaans. Dat is dus de zuidelijke richting, om zo te zeggen. Die worden trouwens ook boogschutters geacht te zijn. Dat wordt ook vermeld, ik meen, in Jeremia 46. Maar het kan ook in Ezechiël 27 vers 10 zijn. Dat weet ik niet meer, maar ze worden als boogschutters. Lut, geloof ik, wordt als boogschutter aangeduid. Misschien moet je de naam boogschutter vertalen. Maar, of niet vertalen bedoel ik, dan wordt het een langere naam. Maar wij weten het toch niet, dus ik kan u niet verder helpen. En dan heb je nog Tubal. Wordt soms geassocieerd met Italië, maar als u het mij vraagt, is het gewoon Oost-Europa. Want Tubal, als de vijfde zoon van Jafet uit Genesis 10 vers 2... is weggetrokken via wat wij Italië noemen, en via Klein-Azië trouwens, naar Oost-Europa. En wij kennen de naam nog in Tobolsk. Dat is gewoon Tubal. Dan ben je in Siberië, dus dat is dus naar het noorden. Dan wel noordoosten. En dan heb je nog een Javan. En Javan, dat is ook een zoon van Jafet trouwens, wordt gewoonlijk beschouwd als een aanduiding van Griekenland. Maar ja, de term Griekenland, die staat wel in de Bijbel, maar dan is het de vertaling van Javan. Maar iets als Griekenland bestaat in de oudheid niet echt, hè? Net als Italië bestaat niet echt. Nou ja, Italië is een klein stukje grond. En die naam is overgegaan op een hele verzameling van landen die aan elkaar gevoegd zijn. Pak een beetje een jaartje van 100 geleden, nog niet eens geloof ik geleden. Want zo oud is Italië niet. Het zijn allemaal aparte staten geweest die aan elkaar gevoegd zijn. Heb je dat nog? En je had vroeger koningen, in de 19e eeuw nog koningen van Napels en de koning van Sicilië. Of van de beide Siciliën heb je ook nog. Dat is om te ingewikkeld te maken. En hoe die landen maar heten. En dat is toen aan elkaar gekoppeld tot één land. Net als Duitsland. Nou, dat bestaat ook nog maar kort eigenlijk. Want ja, had je het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie of zoiets? Met allemaal koningen van dit en koningen van dat en bisdommen enzovoort. Hoe was het met Groningen ook alweer? Had last van de bisschop van Bom en Berend. 1672. Weet je dat niet meer? Dat was al lang geleden. Bom en Berend. Die Groningen, weet je wel, die Groningen belegerde. De bisschop van Münster. Nou ja, in het rampjaar. Van radeloos, redeloos, reddeloos was dat. Nou ja, laat maar zitten. Maar Duitsland bestond niet. Nou ja, maar die kleinere staten zijn aaneengekomen. Trouwens, Nederland ook niet, want het was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En toen kwamen de Fransen, die hebben de Republiek bij Frankrijk ingelijfd. En toen kregen we hier een koning. En werd het gemeentehuis van Amsterdam ineens het paleis. Het Koninklijk Paleis in Amsterdam. En dat is zo gebleven. Maar de Fransen zijn eruit gejaagd door de Russen. De Kozakken eigenlijk, maar dat doen we. Ja, na de Franse tijd. En toen hebben ze iemand uit het huis van Oranje-Nassau dan toch maar tot koning gemaakt. Dat had nog wat voeten in aarde, maar doe maar. Want Nederland is niet zo monarchistisch. Maar goed, goed. Maar al die provincies, die waren niet één. Ze hadden hun eigen staten, die dan weer een afvaardiging zonden. En die heetten dan weer samen de Staten-Generaal. in Den Haag. Maar je had de staten van Gelderland, van Holland, van Groningen. Van Groningen niet, geloof ik, maar toen maar. Dat heet hij weer anders, meen ik me te herinneren. Maar zoiets bestond allemaal niet. Maar de landen werden aaneengevoegd. Maar of Jan van Griekenland is, ja, het heette niet Griekenland. Dus dat is niet helemaal duidelijk. En ik zeg dat omdat volgens sommigen de naam Jan van toepassing is op wat wij tegenwoordig Arabië noemen. Ik weet het niet zeker. Ik wil het wel een keer met u bespreken als ik het tegenkom in de samenhang van bijvoorbeeld Zacharia 9, waar Javan genoemd wordt, vertaald met Griekenland. Maar dat ga ik nou echt niet doen. Maar het idee is dat het evangelie, het woord van God, gebracht wordt in alle richtingen, ook waar men zijn gerucht nog niet gehoord heeft. Daar wil ik ook nog iets over zeggen, over die uitdrukking. Want men houdt ons tegenwoordig nog wel eens voor dat er landen of streken of volken zijn waaraan nog nooit het evangelie gepredikt is. Maar als je het zo zegt, klopt het gegarandeerd niet. Dat er mensen zijn die het nog nooit gehoord hebben, ja, dat kan zijn. Hoe oud zijn ze? Die hebben wel meer dingen niet gehoord. Dus maar dat zo'n volk, dat aan zo'n volk als volk nooit het evangelie gepredikt is, dat is niet waar. Want de Bijbel zegt dat dat gebeurd is in de dagen van de apostelen. Dat ging dan wel op wonderbaarlijke wijze, gepaard met wonderen en tekenen die de discipelen volgden, en verhalen die ons tot vandaag eigenlijk nog doorverteld worden bij gelegenheid, maar het is over de hele wereld gebeurd. Dat was ook hun opdracht. Dat zo'n generatie uitsterft en dat je dan zegt, niemand heeft het ooit gehoord. Ja, dat kan zijn. Dat komt omdat het evangelie daar niet welkom was, enzovoort. En het heeft niet beklijft. Maar ja, maar het is wel gebeurd. Zie? Ja. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat we niet als christenen de verantwoordelijkheid hebben om het evangelie te prediken in heel de wereld. Maar je moet niet aankomen met verhalen van, maar die volkeren hebben het nog nooit gehoord. Want dat klopt niet. Dat is niet zo. Maar hier is het dus sprake van mensen die het nooit gehoord hebben. Die mijn gerucht niet gehoord, nog mijn heerlijkheid gezien hebben, betekent dat ze niet op de hoogte zijn van de wederkomst van Christus en zijn verschijning aan het eind van de 70ste week van Daniël en wat daarmee samenhangt. Want hier gaat het over dat oordeel en over ontkomenen. Dan ben je al voorbij de 70ste week van Daniël. En dan nog, opnieuw, zou het evangelie gepredikt worden in heel de wereld. Alvorens die 1000 jaren beginnen, om zo te zeggen. Zie? En dus, zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen. Nou ja. En dan wordt er gesproken over de relatie tussen al die heidenen enerzijds en de Israëlieten anderzijds. En dan komen we weer bij de uitspraken over dat al die volkeren in de toekomst aan Israël onderworpen zullen zijn. Ik zei niet het Joodse volk, hè? Ik zei aan Israël onderworpen zullen zijn, omdat Israël als volk op aarde functioneert als het volk met eerst geboorterecht. En dus als het verantwoordelijke volk dat God gebruikt voor zijn doel. Dat is het in wezen de toepassing van de oorspronkelijke uitverkiezing van Israël ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Indien gij mijn stem naastiglijk gehoorzaam zult zijn, zult gij mij een volk ten eigendom zijn uit alle volkeren. Want de ganse aarde is mijn, staat er dan meteen bij in de Exodus 19. En dan zijt gij mij een priesterlijk koninkrijk, of andersom, dat weet ik nooit, koninklijk priesterdom. Priesterlijk koninkrijk. Want aan hun worden de woorden Gods toebetrouwd en ze zijn verantwoordelijk om dat te handhaven, te onderwijzen in heel de wereld enzovoorts. En mocht u dat er niet in lezen, dan zeg ik, nou ja, dan lees je gewoon Daniël 2, waar dan staat, en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is commentaar op die steen zonder handen afgehouden, die het hele beeld van Nebukadnezar vermaalt en verbreekt. En het koninkrijk zal aan geen ander volk, in dat geval is het het Joodse overigens, maar het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En zo is het maar net, want het laatste wereldrijk is een Israëlitisch wereldrijk. En binnen Israël staat dus de stam van Juda aan het hoofd, als de koninklijke stam. En de drager van de scepter. En daarom heet de Heer in die dagen de leeuw uit de stam van Juda. Ja, daar zullen we het bij laten. En voor nu de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waardoor u ons getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld. En ons hebt overgezet in het licht. Opdat we daarin zouden wandelen. En dat in gemeenschap met u en met onze broeders en zusters. Wandelend in het licht naar een bestemming die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat dat ons bewustzijn mag zijn. Dat we leven in een verdwaasde wereld die beheerst wordt door de leugen. Maar dat wij hebben ontvangen waarheid en genade die door Jezus Christus geworden zijn. Wij willen u daarom dankzeggen ook dat we deze avond weer dat profetisch woord mochten openen. We mogen beseffen dat deze zo oude woorden nog steeds actueel zijn. En een belangrijk deel daarvan niet alleen vandaag vervuld wordt, maar ook binnen afzienbare tijd gestalte zal krijgen, zelfs in deze hele wereld. We danken u dus dat we hier mochten zijn en bevelen elkaar bij u aan. In het bijzonder bid ik u voor de familie Zondag met hun verlies. Wilt u hen op grond van uw beloften bekrachtigen en hen geven wat zij nodig hebben in deze zware tijden. Wees u ook met ons en richt u ons oog op u, opdat onze hoop en verwachting zou zijn op de genade die u ons geschonken hebt. Amen.